Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom bij Tussen de Regels, een podcast over schrijvers en boeken. Mijn naam is Michel Krielaars. De afgelopen weken hebben we het gehad over het werk van William Shakespeare. We hebben zijn toneelstukken behandeld. We hebben naar zijn sonnetten geluisterd. En we zijn natuurlijk nog altijd diep onder de indruk van de enorme kwaliteit ervan. Maar er is natuurlijk meer, want dat werk van Shakespeare, dat kun je nog altijd aantreffen in speelfilms, in dvd's, in series op Netflix, in moderne romans. En dat heet dan op zijn Duits heel keurig, dat is Nachtleben. En over dat Nachtleben praat ik met hoogleraar perceptie van de klassieke David Reijzer. En die weet er alles van. En we kunnen er wel 60 afleveringen over maken. Zoveel is er met Shakespeare gedaan sinds zijn dood. We beperken ons tot een eigen selectie. Welkom, David.
Dankjewel, Michel.
We beginnen met een citaat dat iedereen wel kent. Dat misschien wel het beroemdste citaat is uit het werk van Shakespeare. To be or not to be, uit Hamlet.
To be or not to be. That is
sorry,
the question.
Sorry. I mean, yes. Yes, but if you don't mind a note. Or. To be or not to be.
Try this. To be or not to be. That is the question.
Don't lose focus. To be or not to be. That is the question.
To be or not to be. That is the question.
To be or not to be, that is the question.
To be or not to be.
To be or not to be, that is the question.
Nou, we hoorden hier onder meer Benedict Cumberbatch, Ian McKellen, Judy Dench,
ja.
En die laatste, wie was dat?
Ja, ik ben benieuwd of de luisteraar het eruit haalt. Maar het is de kroonprins, Prins Charles, die uit het publiek naar voren kwam. En die inderdaad, de aandachtige bekijker van The Crown heeft ook wel gezien dat hij wel van toneel hield. En in een van de Crown afleveringen speelt hij ook. Dat heeft men zich herinnerd en men heeft hem naar voren geroepen. En hij doet dan dus de laatste. Dat is de question. En de grote question is natuurlijk of Prins Charles ooit King Charles wordt.
Ja, en dat is natuurlijk ook, hierin zit natuurlijk ook het genie van Shakespeare vervat. Hè? Want ja. je kan die ene vraag gewoon op 10 verschillende manieren stellen.
Ja, dus je kunt wat zij eigenlijk dramatiseren, heel geestig en heel accuraat, is dat elke interpretatie een nieuwe is in feite. Dat elke intonatie van die zin een nieuw beeld geeft van waar het eigenlijk over gaat. Dat eigenlijk die zin zelf niks betekent en dat je die betekenis erin legt.
Denk je dat de huidige monarch Elizabeth zich identificeert met die personages van Shakespeare? Nou, los ervan dat ze niet vermoord wordt?
Nee, ik betwijfel het toch wel hoor. Ik heb niet het gevoel dat zij daar heel erg mee bezig is geweest. Dat komt trouwens ook niet in de interpretatie die nu op Netflix te zien is, erg naar voren. Je weet het niet. Het is natuurlijk zo dat elke Britse monarch gekluisterd is aan Shakespeare. Als een boei aan zijn of haar been hangt. Want het is Engeland. Hè? Dat is ook in een eerdere uitzending met Ton Hoenselaars ter sprake gekomen. Hè, Engeland bestond niet. Hè? Dat is gemaakt. In feite is het oeuvre van Shakespeare is tegelijkertijd de constitutie van de natie.
En dan is er dus dat nachtleben, zoals die Duitsers altijd heel deftig zeggen.
Ja, ja, ja,
Je hoeft maar naar de televisie te kijken. Op Netflix heb je series waarin je gewoon Shakespeare letterlijk herkent. Jij noemde The Lion King als speelfilm. Ik denk aan de serie Succession met Emmy's overladen.
Absoluut, ja.
Heeft veel weg van King Lear. Je hebt Breaking Bad met die Walter White, die scheikundeleraar die metal crack gaat ontwikkelen. Ja. Nou ja, dat is bijna Macbeth, als je het zo wilt zien. En dan heb je natuurlijk die hele bekende televisie.
Vaak met Goethe's Faust ook vergeleken, ja.
Dan heb je die heel bekende serie House of Cards.
Ja.
En dan vooral de Britse versie daarvan. Ja. Met Ian Richardson, die speelt meneer Urquhart. Dat is de chief whip van de conservatieve partij. En die werkt zich op tot premier. En die heeft dan zich tot doel gesteld dat hij de langzittende premier wil zijn na Margaret Thatcher. Dus die wil een soort Rutte. Hè, die wil de meeste jaren op de troon blijven zitten. En daar heeft hij echt alles voor over. Hij duwt mensen uit het raam. Hij levert de ene naar de andere streng. Hoe zie je dat terug? Ik moet het anders zeggen. Welk toneelstuk zie je daar terug?
Het is in principe is het een Shakespeareaanse techniek die niet alleen in het stuk waar het natuurlijk direct op teruggaat voorkomt. Namelijk die van de alleenspraak.
Alleenspraak, David, daarmee bedoel je in The House of Cards dat die acteur, Ian Richardson, gewoon in die camera kijkt.
Ja.
En dan de kijker rechtstreeks toespreekt, terwijl de toneel, de bedrijvigheid achter hem gaat gewoon door.
Ja, ja, ja. Ik denk eigenlijk dat in de Nederlandse terminologie monoloog vaker gebruikt wordt dan alleenspraak. In het Engels heb je soliloquy. Je zegt nooit monoloog. Je zegt soliloquy. Dus in de technische term, en daar komt mijn alleenspraak ook vandaan, in de kritische literatuur is dat Hamlet heeft een soliloquy. Hij spreekt alleen. En het spannende is natuurlijk dat je dan helemaal niet alleen bent, maar tot het publiek spreekt. En dat, kijk, je hebt alleenspraken en alleenspraken. Er zijn alleenspraken van iemand die alleen op het toneel staat. Maar er zijn ook alleen. To be or not to be is een prachtig voorbeeld van een alleenspraak waar de acteur niet alleen is. Maar hij spreekt tot zichzelf en tot het publiek. Ja. Maar het stuk waar House of Cards direct naar verwijst is Richard III. En de booswicht, de hunchback, heeft trouwens in de Amerikaanse versie Kevin Spacey later in ongenade gevallen. Die viel in ongenade op het moment dat hij een grote tournee deed als Richard III. Heel grappig. Maar dus Richard III is het prototype, de blauwdruk voor House of Cards. Maar wat er in Richard III gebeurt, namelijk een booswicht die zich door list en bedrog een weg naar de troon baant en er dan zelf vanaf wordt gestoten, want dat is het hele principe van de koningsdrama's. Je gaat die trap op, tree voor tree voor tree voor tree voor tree, en als je bovenaan bent, dan is de sodemieter je eraf. En dan komt de volgende eraan, die geeft je die duw. Dat principe waar House of Cards op draait, dat is dat van de alleenspraak. Dat deed die Richardson. Die deed het spectaculair, want wij leven in natuurlijk een mediawereld waarin de dramatische illusie, zeker in zoiets, zo populair medium als televisie, heel belangrijk is. Hè? Die doorbreek je niet. Dus je gaat niet laten merken aan je publiek dat dit maar een spel is. Nee, je probeert het zo echt mogelijk te laten zijn. En wat die Richardson deed, die keek af en toe naar die camera. En die zei, ik zeg dit wel, maar ik ik vind het niet. En daardoor werd hij dus nog veel slechter en gemener. Maar tegelijkertijd werden wij ook deelgenoot van en zelfs medeplichtig aan zijn spel. En dat Richard III begint met een alleenspraak. Het hele principe van Richard III is dus dat de publiek door alleenspraken, door asides, wordt het ook wel genoemd, op de hoogte wordt gesteld van de motiveringen. Dat is wat House of Cards dus magistraal, als het ware, gebruikt. Daarvan profiteert, van dat effect. En dat was ook best wel bijzonder, omdat het niet zo gewoon was om die dramatische illusie op de televisie op die manier te doorbreken. Dat je even in de camera kijkt en zegt, nee, hè, nee, nee. Ja, ik weet, het is een grote klootzak, maar hij weet niet dat ik dat denk. En dat is dus een van de meest Shakespeare. Ja, er zit Macbeth in, er zit van alles in. Zoals heel vaak wanneer Shakespeare verwijzingen in moderne bewerkingen. Dan neemt men niet genoegen met één stuk. Hè. Men probeert er eigenlijk toch altijd uit zoveel mogelijk bronnen wat te halen. En in zekere zin is het ook wel. Het is een compliment aan Shakespeare zelf. En tegelijkertijd ook een bevestiging van het feit dat het toch wel degelijk een heel coherent oeuvre is. Hè. Er zijn een aantal thema's die telkens terugkomen. En waar hij echt zijn leven lang op gestudeerd heeft. En een van die thema's is dat all the world's a stage and all the men and women merely players. En de globe, hè, de wereld waar zijn toneel gespeeld werd, is ook het toneel van die wereld. Het is een geleerde geweest die ik wel bewonder, Jonathan Bate. Die heeft Shakespeare eigenlijk proberen te verklaren vanuit Wittgenstein. En vanuit de kunsttheorie van Wittgenstein. En hij zegt, er zijn twee belangrijke aspecten aan dat werk van Shakespeare. De eerste is, ik noem het al, aspectualiteit. Dat het dus eigenlijk, naarmate je het onder andere omstandigheden bekijkt, iets anders betekent. Maar het heeft ook een soort performabiliteit. Dat is niet alleen maar dat je het als drama uitvoert, maar het is ook dat je het als het ware in je mentale wereld uitvoert. En dan haalt hij dus Wittgenstein erbij. Wittgenstein zegt, wat is nou een goed kunstwerk? Hoe ga ik die vraag oplossen? Laat ik eens een vergelijking doen. Wat is een goed pak? Een goed pak is een pak dat ik vaak draag. En dan zegt hij, dus een goed kunstwerk is een kunstwerk dat wij vaak uitvoeren. Dus hoe vaker je het uitvoert, hoe beter het is. Nou, Shakespeare is dan de beste van allemaal, want niemand is meer uitgevoerd dan Shakespeare. Over de hele wereld, in Japan, overal.
Ja, en met name in Engeland, want als je Boris Johnson ziet optreden, ja, denk je toch ook dat het een personage uit een Shakespeare-stuk is.
Ja, goed. Ze worden natuurlijk ook natuurlijk gepokt en gemazeld. Ze krijgen het helemaal vanaf het begin met een paplepel ingegoten. Kijk, Boris was natuurlijk net zo goed in de klassieken. Die kon even
klassiekers van opleiding.
Ja, die kon even makkelijk in. Hè, ik heb hem wel dingen zien doen. Je kunt van alles van hem vinden, maar het is een briljante spreker. En ik heb hem dus ook wel Homerus of Thucydides met een glas wijn in zijn hand zien citeren, maar Shakespeare even makkelijk natuurlijk. En dat dus voor die Engelsen is er geen verschil tussen Homerus, Sophocles, Virgilius en Shakespeare.
Als je dan naar House of Cards kijkt, zie je dan meteen Shakespeare?
Ja, nou ja, kijk, het begint dus meteen met die kwinkslag, die knipoog naar het publiek. Hij kijkt in die camera en hij geeft een kort commentaar. En dat was wel meteen duidelijk voor mij, ja, dat Shakespeareaans is. Want een van de gekke dingen van Shakespeare theater, iedereen zegt altijd, en terecht van, ja, het is heel, dat zei je ook in je inleiding, het is heel levensecht, het is net het leven zelf. Maar het is helemaal niet het leven zelf, want er zijn voortdurend mensen die draaien zich om en die gaan tegen het publiek iets zeggen. En dan horen die andere mensen die op het toneel staan, die horen het niet. Dus het is helemaal niet. En dat herken je meteen. En dan wanneer, wanneer het dus gaat om een dolkstoot in de rug in de politiek, ja, dan ben je al snel bij Richard III.
Goed. Jij wees meteen ons voorgesprek, David, op een serie die je op zich ook kunt zien, Station 11.
Ja.
Nou, ik heb daar gisteravond een paar afleveringen van bekeken.
Ja.
Serie is dit jaar uitgekomen. Het gaat in feite over de ondergang van de wereld.
Ja.
Hè? Het begint met een theaterzaal waarin King Lear wordt opgevoerd.
Ja, en de acteur sterft. Dat is trouwens ook niet uniek, want de acteurs die King Lear spelen, die gaan wel vaker dood. Bijvoorbeeld in The Dresser. Dat ken je dat?
Ja, je geweldige film.
Meesterlijk, ja. Maar in dit geval ook is de acteur die hier speelt sterft op het toneel. En iemand uit het publiek die bezig is om zich als paramedisch te ontwikkelen, die probeert hem te redden vergeefs. En daar ontspint zich de plot uit. Want als dat stuk dus dan, als de mensen naar buiten komen onthutst over wat er gebeurd is op het toneel, een daadwerkelijke iemand die sterft, dan blijkt dat er voortdurend mensen eigenlijk als luciferhoutjes omvallen en dat er een verschrikkelijke pandemie is losgebarsten. En deze jongen die de acteur probeerde te redden, die neemt dan een meisje op sleeptouw dat een stom karakter in het stuk was. Die stond op het toneel.
Een kind.
Van 8 of 10. En nou, zij worden verwitterd. Ze krijgen te horen via een medisch contact dat die epidemie er is en dat ze zich moeten isoleren. En dat doen ze dan ook. En dan komen ze uiteindelijk weer buiten in een post-apocalyptische wereld. En daar in de serie maakt allerlei sprongen in de tijd. En het belangrijkste deel van de serie speelt zich dus 20 jaar na dato, na de dood van die acteur, na de uitbraak van die pandemie die de hele wereld heeft uitgeroeid. 20 jaar daarna speelt het grootste deel van de serie zich af. En dan vinden we dit meisje, inmiddels een jonge vrouw, als actrice in een reizend toneelgezelschap. En die spelen Shakespeare.
En welke stukken? Wat betekent dat in die serie? Het is science fiction. En ineens is Shakespeare er.
Ja, ik vond het ongelooflijk ontroerend zelfs. En mooi. Ik denk de stukken die heel belangrijk. Het belangrijkste stuk is Hamlet. Het tweede stuk dat heel belangrijk is, is The Tempest. Een van de karakters heet ook Miranda. En het andere stuk is natuurlijk Lear, waar het mee begint. En de plot draait ook om die acteur. Het gaat niet alleen over Shakespeare, maar Shakespeare drijft die plot aan. Als het ware, je kunt, als je die serie kijkt en je kent die stukken, dan zie je dat die inspiratiebron in die stukken zit. En dat die stukken op een bepaalde manier in een volledig onverwacht nieuw geheel worden gevoegd. Nou ja, Hamlet, het interessante van Hamlet is dat midden in Hamlet zit de play in de play. Het theater in het theater, dat bij Shakespeare al zo centraal staat, dat vind je hier in Station 11 dus ook weer terug, wanneer wij scènes uit Shakespeare in een post-apocalyptische. En die scènes zijn zo goed gedaan. Dat is echt, echt geweldig.
Kun jij nog even samenvatten waar de Tempest precies over gaat?
Ja, de Tempest geldt als Shakespeare's laatste werk, Afscheid van het theater. En heeft als hoofdpersoon Prospero door een boze broer, dacht ik, verjaagde hertog. Die op een eiland in ballingschap leeft en magische krachten heeft die hij gebruikt om die boze broer en andere hovelingen uit Napels en Milaan op zijn eiland te doen stranden, waar hij ze als het ware als een tovenaar regisseert. He, met behulp van Ariel en Caliban. Hij heeft een dochter en die laat hij dan trouwen met de aardige jongen uit het hof, want het hof is natuurlijk per definitie erg corrupt. En dan eindigt hij met die beroemde speech over our revels are now ended. These are actors, as I foretold you, were all spirits, and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yet all which it inherit, shall dissolve, and, like this insubstantial pageant faded, leave not a wreck behind. En dat zijn die laatste, beroemde laatste woorden. Shakespeare heeft nooit helemaal afscheid van het toneel genomen, maar dit is wel het laatste stuk.
Het echte laatste wat hij heeft
geschreven. En hier spreekt natuurlijk de tovenaar zelf, hè, die zegt, ja, wat is nou het toneel? Dit, hè? Of jullie kijkers? Hè? En uiteindelijk zijn wij de stuff that dreams are made on.
We kunnen nog wel op honderden, duizenden manieren naar Shakespeare kijken, waar die allemaal in terugkomt. Maar een belangrijk aspect is dat je hem ook tegenkomt in opera.
Ja.
En dan denk ik aan Falstaff van Verdi. Verdi, 19e eeuwse Italiaanse componist, ten tijde van de Italiaanse eenwording. Hè, dat Italië bijeen wordt gesprokkeld uit delen van het Habsburgse keizerrijk, Milaan, dat was van Habsburg. En dan zit al die muziek, dat vrijheidsstreven uit de romantiek, dat komt in die composities naar voren. En die Falstaff, die opera, is gebaseerd op twee Shakespeare-toneelstukken, The Merry Wives of Windsor en Henry IV. David, hoe kan het dat Verdi in de 19e eeuw, 1893, ging het in première, dat hij dacht, Falstaff, die moet ik hebben als personage, als hoofdonderwerp van mijn opera. Die clown.
Ja, het is heel grappig. De 19e eeuw is heel belangrijk voor Shakespeare. Omdat de romantici in feite in Shakespeare, ze hebben zich herkend in de Grieken. Die waren onschuldig. En ze hebben zich herkend in Shakespeare, want die was ook onschuldig. Want wat is schuldig? Schuldig is academisch. Schuldig, met name bij de Duitse romantici, is Frans. Hofetiket, formalisme. Dan krijg je die statige Alexandrijnen van Racine. Dan krijg je die formele, retorische theater en poëzie. Hè, waar die romantici zich van willen bevrijden. En dan nemen ze dus Shakespeare als held. Hè. Shakespeare is the poet of nature. Niets is minder waar, want hij ook dat is in een eerdere aflevering gezegd. Hij kende beter Latijn dan 99% van alle klassici in leven nu. Maar hij is dus later, misschien ook wel omdat hij zich tegen die academische tradities ook in zijn eigen tijd al een beetje afzette, is hij vooral gezien als iemand die bij die academische klassieken helemaal niet thuis hoort. En dan, die romantici die pikken dat eruit. En dan krijg je de Midsummer Night's Dream met Cobweb en he, al die plantjes die in Shakespeare zo voorkomen. En de countryside, de country boy. Dan krijg je die hele mythe van Shakespeare als een natuurlijk genie die het allemaal eigenlijk zelf bedenkt. En daarom is dus Shakespeare in de 19e eeuw enorm geappropriëerd door de Duitsers en dus ook door de Italianen die dat in hem zagen. En het is zo grappig dat Falstaff is de anti-autoritaire figuur. En die Italianen die zijn zich op dat moment al aan het voorbereiden op hun eenwording, zullen we zeggen.
En Verdi is een belangrijke stem in die vrijheidsstrijd.
Ja, die is een enorme stem in die vrijheidsstrijd geweest. En die haalt dus dat volkse van die Falstaff. Dat haalt hij eruit. En het is een van zijn beste werken, vind ik.
Ja, uit de vrolijke vrouwtjes van Windsor. Ja, ja, hè? Ja. De Merry Wives of Windsor.
Ja, nou ja, Falstaff komt is vooral, hij komt wel voor de Merry Wives, maar hij is eigenlijk de belangrijkste figuur uit de hele koningsdrama's. Want hij is de foil, hè, de tegenpool van de koning. Met name Hendrik de Vijfde, waar jullie het over gehad hebben. Hendrik de Vijfde heeft als compagnon in zijn kroegleven en zijn dranklust en zijn bordeelgang, heeft hij Falstaff. En Falstaff wordt uiteindelijk, wanneer Hendrik koning wordt, dan zegt hij, I know thee not, old man. Dan wordt hij aan de kant gezet.
Terwijl hij heel belangrijk wil zijn, hè? Die Falstaff die is in Henry IV en de Mary Wives of Windsor een geruïneerde edelman vol ondeugden. Hij drinkt te veel, het is een hoerenloper, hij is heel erg rap van de tong. En hij wil iedereen voortdurend van zijn grandeur blijven overtuigen dat hij nog altijd iemand is, wat hij natuurlijk niet is.
Kijk, Falstaff is een karakter dat eigenlijk, dat is zo groot. En dat haalt Verdi er fantastisch uit met die stem ook. Dat is zo'n zo robuust, zo vol leven, zo vol tegenstrijdigheid en zo totaal onverantwoord moreel. Ik blijf erbij dat heeft de grote Harold Bloom wel beweerd, dat Hamlet en Falstaff, dat zijn eigenlijk de twee karakters. En die Bloom die zei van een manier van zijn zoals die van Hamlet, met zijn contemplatie, met zijn aarzeling, en met zijn diepte, met zijn poëzie, enerzijds. En een manier van zijn zoals Falstaff, met zijn ongelooflijk, als een groot bruisend glas bier dat overstroomt en totaal onverantwoord, totaal moreel verwerpelijk, hè, maar vol levenskracht en vol wit en enorm veel geestigheid. Zulke vormen van zijn, die waren eigenlijk niet mogelijk voordat Shakespeare ze creëerde. Het is natuurlijk wel typisch Bloem en er is van alles op aan te merken, maar Ik zie er ook wel wat in.
Harold Bloom, beroemde Amerikaanse literatuurwetenschapper.
Ja, maar goed. Verdi had dat dus heel goed door. En die lift natuurlijk ook wel mee op die grote populariteit en die functie van Shakespeare als oerkracht, als natuurkracht die hij krijgt in de 19e eeuw.
Laten we ook nog eens even luisteren naar wat Verdi hiervan heeft gemaakt. En David, als je naar romans van hedendaagse schrijvers kent, waar kun je daar Shakespeare herkennen? Ik denk ineens aan I Married a Communist van Philip Roth misschien. Ja, yes. Sabbath Theater lijkt me ook een heel erg Shakespeareans drama.
Ja, het is in feite doe je de alom tegenwoordigheid van het Shakespeare-effect tekort door er wat uit te putten. Maar je hebt verschillende soorten verwerking. Je hebt de neiging van auteurs om aan te vullen, hè, een prequel of een sequel te schrijven. John Updike, Gertrude en Claudius is daar een voorbeeld van. Er is een heel leuke nieuwe roman van Maggie O'Farrell. En die heet Hamlet, dat is de naam van Shakespeare's zoontje. Die is overleden en natuurlijk is het karakter Hamlet, heeft veel met die Hamlet te maken. En dat is een hervertelling van de relatie tussen Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare, 8 jaar ouder was dan hij. En die hij verlaten heeft om in Londen carrière te maken. Een hervertelling van die relatie die altijd heel laat ik zeggen, eenzijdig is belicht in de kritiek. Shakespeare heeft zijn vrouw de rug toegekeerd en heeft haar alleen zijn second best bed nagelaten.
Second best bed? Wat bedoel je daarmee?
Het tweede goede bed. Dus hij had een goed bed, een chic bed. En hij had een tweede bed, dat laat hij haar na. En dan zegt iedereen van ja, hij vond die vrouw verschrikkelijk en hij heeft er totaal veronachtzaamd. Nou, deze roman, Hamlet, die probeert die geschiedenis nu vanuit een feministisch standpunt ook. Ik bedoel, het is niet heel apert feminisme, maar het zit eronder. He, probeert die hele geschiedenis te herschrijven door die relatie veel intenser en voller te maken eigenlijk. En dus dat is ook eigenlijk een interpretatie zowel van het werk als de biografische traditie over Shakespeare. Dat is een heel andere lijn. En je hebt dus ook mensen die om het werk. Rosencrantz en Guildenstern are Dead. Van Stoppard natuurlijk heeft zijn carrière gemaakt. He, maar dat is Gertrude en Claudius is dat ook. Stoppard heeft het nog een keer gedaan trouwens met Shakespeare in Love. Dat een absoluut briljante script is. Je hebt hervertellingen. Janet Winterston, The Gap of Time. Heel erg mooi, vind ik. We noemden dan natuurlijk toneelstukken. He, die voortdurend met Shakespeare spelen, zonder dat de kijker dat soms zich realiseert. Nou, waar het heel duidelijk is, is in dat noemen we al The Dresser. Want het gaat over een ouder wordende acteur die Lear speelt. He, en Lear is een ouder wordende koning. Nou ja, je kunt het. Overigens is er een absoluut nieuwe, ik weet niet of je hem kent.
Ja, die veel minder schijnt te zijn, hè? De verfilming. Het is twee keer verfilmd. Twee keer verfilmd. Eén keer met Albert Finney. Ja, als de ouder acteur,
en de tweede keer met McKellen. Ja. Hoe heet hij? Anthony Hopkins.
Oh ja, natuurlijk. Ja.
Ja. Ik vond hem briljant, hoor. Ja, die laatste. Echt briljant. Ook. Allebei briljant. Maar goed, dat zijn dus stukken die in de... Het zijn films in dit geval. Maar die in, of dat is een film die in de theaterwereld speelt. En met Shakespeare.
Ja, in de kleedkamer. In de kleedkamer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Maar goed, je hebt dus stukken die spelen met Shakespeare. Je hebt uiteraard uitvoeringen galore. Je hebt hervertellingen. Je hebt biopics. Het
houdt maar niet
het
op.
Het houdt maar niet op. Ja. Ja.
Maar wij moeten wel ophouden.
Ja, nou, goed.
Dank je, David. Ik heb weer ontzettend veel van je geleerd. Sowieso heb ik ontzettend veel van Shakespeare geleerd. En het moedigt alleen maar aan om veel te kijken.
Ja, vooral, en te lezen.
En te lezen. Te lezen dat nieuwe. Dat Engels van Shakespeare is soms hondsmoeilijk.
Ja.
En toch, als je het hard opleest, en dan mis je misschien van alles als je het Engels niet heel erg goed beheerst, maar het blijft prachtige poëzie.
Ach, het is geweldig. Ja.
Dit was de laatste aflevering van onze zomerserie over Shakespeare. Ze zijn allemaal terug te luisteren in de NRC Audio app. Tot volgende week met een heel ander onderwerp. Luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering is gemaakt door Maartje Willems. De editor is Jeroen Jaspers.